Nou, daar lopen we dan. Amersfoort-Vathorst.
Amersfoort-Vathorst.
Dit is de eerste keer voor Milou. We zijn terug bij de RCE in Amersfoort. In het grote depot midden in het weiland. Voor een derde seizoen van Wie Wat Bewaart. Dit seizoen gaat ook de nieuwe stagiair Milou met ons mee. Naar het CCNL.
Ik ben heel benieuwd.
Ja.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bewaart Nederlandse kunst en objecten. Net een distributiecentrum. Die werken, komen en gaan. In de podcast Wie Wat Bewaart lichten we telkens een kunstwerk of object uit. Een soort audiotour langs werken die opgeslagen zijn of reizen. Dit is de eerste aflevering in de miniserie over collectieven in de kunst, die allemaal op hun eigen manier samenwerken in en rond de jaren 80.
Nou, je bent in het Collectiecentrum Nederland. Het gebouw is ontworpen volgens het kop-hals-romp-principe. Dat is een soort oud-Hollandse boerderijtype. Dit is dus de hals met twee hele grote ateliers, Atelier Noord. En wij gaan dus nu naar Atelier Zuid. En hier zie je waar jullie voor kwamen.
Tadaa!
Tadaa!
De aankomende drie afleveringen staan in het teken van kunstenaarscollectieven in de jaren 80 en 90. Extra leuk voor ons als Horens, de makers van deze podcast, omdat we zelf een collectief zijn. De RCE heeft werk in de collectie van een aantal van die collectieven. Zoals Cheops, de vier evangelisten en Seymour Likely, het onderwerp van deze aflevering. Hoe werkten deze kunstenaars samen en welke invloed had die samenwerking op het uiteindelijke werk?
Ik ben Simone Vermaat. Ik ben een van de conservatoren bij de afdeling kunstcollecties van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
We bezoeken Simone in de RCE om het werk The Rimfishhorn Handicap Part 1 van het Amsterdamse collectief Seymour Likely te bekijken. Het staat midden in het grote Atelier Zuid, vastgemaakt aan twee palen, zodat het niet omvalt.
Deel 1 staat aan de voorkant en deel 2 staat aan de achterkant. Wat we zien, we zien oranje zwemvliezen. En eigenlijk als ik zo naar de maat kijk, denk ik dat het toch min of meer een beetje kinderzwemvliezen zijn. Ja, die om en om op een cirkelvorm geplakt zijn. Ja, het lijkt ook of er zeg maar modder op zit en tussen zit.
Het is dus een rondje. En de buiten... Nou, rondje, het is best wel groot.
Ja, hij staat hier als 1,50 doorsnee. Ja.
Dan zit er een buitenste rand in een rondje van flippers. En daar in het midden is de rest van de cirkel opgevuld. En het lijkt ook wel een beetje alsof ze een beetje wegzakken in de modder. Alsof ze lopen in de modder en dat het dan wegzakt.
Stagiaire Milou gooit het over een andere boeg.
Nou, ik wil graag omschrijven wat ik rook. Omdat ik dacht dat ik rubber zou, of dat ik modder zou ruiken. Maar je ruikt eigenlijk helemaal geen modder. Maar omdat je zoveel modder ziet op het werk, verwacht je dat wel te ruiken. Modder in de flippers ook, bij de voetjes.
Deel 2, op dit moment aan de achterkant opgesteld, zijn twee doosjes kleurpotloden, allebei ingelijst.
En dit zijn de Caran d'Ache doosjes kleurpotloden. Twee verschillende maten.
Een van 12 stuks en een van 18 stuks.
Ja, en die zijn ingelijst. Zitten in een grijs passepartout. En zijn verder eigenlijk in een heel soort traditioneel lijstje ingelijst achter glas. Dus je kan niet in de doosjes kijken of ze open doen.
Elk onderdeel van het werk lijkt heel bewust gekozen.
En de metafoor is dat voor elke problematiek het juiste materiaal CQ gereedschap moet worden gebruikt. Visualiseer je dat je dus dan, althans dat, zo stel ik me dat dan voor, dat je dus met zwemvliezen aan de voeten door de modder kennelijk die berg moet beklimmen.
Ja, daar heb ik geen zin in.
Nee, dat lijkt me ook buitengewoon lastig.
De kunstenaars die dat juiste materiaal bij elke problematiek proberen te zoeken, waren onderdeel van het illustere collectief Seymour Likely. Ze gebruikten allerlei soorten materiaal en media. En in de Rimfishhorn Handicap kozen ze voor rubberen flippers en parketlijm. Voor de RCE zijn dit soort materialen relatief nieuw en ze onderzoeken nog steeds hoe ze dit goed kunnen conserveren.
die moderne kunstenaars, zeker van, nou ja, zeggen ze van na de oorlog, begonnen allemaal materialen te gebruiken. Ja, waar je normaal gesproken geen kunstwerken mee maakte. Ja, en daar kan je met je traditionele restauratiemethodes natuurlijk niet tegenop. Tegen verkruimelend schuimrubber, of juist heel hard wordend schuimrubber, of allerlei soorten materiaal met een soort kunststofcomponent erin, waarvan men natuurlijk dacht, dat plastic, fantastisch, dat is voor de eeuwigheid. Maar dat bleek natuurlijk na een aantal jaren toch niet zo te zijn. Maar je hebt natuurlijk allerlei vormen rubber. Dus Suzanne weet precies welk materiaal dit is.
Ik ben Suzanne de Groot en ik werk bij het Rijkserfgoedlaboratorium van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. We zijn een laboratorium. Het wordt ook wel het plastics lab genoemd, omdat hier heel veel plastics aanwezig zijn. We hebben een grote kast gevuld met plastics in allerlei kleuren. Maar vooral van heel veel verschillende samenstellingen. Want in de musea komen wel 40 verschillende soorten voor. Dus die verzamelen we allemaal. En die gebruiken we om de natuurlijke veroudering, het verloop van die plastics te volgen. We weten als iets in het museum terechtkomt, dan wil het voor de eeuwigheid bewaren. En dat is bij de plastics niet altijd even makkelijk.
Acryl-lonitriol.
Caseïne. Formaldehyde.
Butadien.
Ethyleen.
Styreen. Cellulose.
Ethyleen.
Styreen. Vaan.
Ethyleen.
Styreen. Cellulose.
Ethyleen.
Vaan.
Vinylacetone.
We weten er steeds meer van af, maar historisch is minder als dat we weten van de materialen die in schilderijen worden gebruikt bijvoorbeeld, of van metalen. Er is nog heel veel te doen en heel veel uit te zoeken en dat maakt het heel interessant. Hoe mooie kunstwerken je kunt maken van plastics, maar ook hoe het fout kan gaan en die veroudering gebeurt en dan kunnen we het niet meer stopzetten.
Hard gevulkaniseerd rubber, melamine formaldehyde,
polybutyraat adipaat,
natuurrubber,
polycarbonaat, dereptalaat,
polyamide,
polyethyleen,
zacht
polyurethaan,
extruded polystyreen,
cellulose acetaat.
Dus als een werk bij ons komt of we gaan naar het museum zelf toe, dan gaan we het eerst goed bekijken en goed de vraag met de restaurator van het museum bespreken.
En mocht het materiaal toch degraderen, bijvoorbeeld bij, ik zeg maar wat, de Rimfish Horn Handicap.
En dan moet je dus op zoek naar, nou ja, idealiter dezelfde flippers of zwemvliezen. Nou, die zijn er dan waarschijnlijk niet meer. Maar zeker met kunstenaars die nog leven, gaat dat in overleg. Wij gaan niet zomaar zelf bedenken dat we al deze flippers wel kunnen vervangen. Of dat we een replica maken. Of, ze hebben natuurlijk waarschijnlijk gewoon ergens een partij opgekocht, denk ik.
En toen heb ik gewoon bij een hele raar opkomer in Schietbroek, was het geloof ik. Die adverteerde via het Telegraaf, denk ik, weet ik niet, met partijen zwemvliezen. Dus ik daar naartoe. En die zwemvliezen gekocht. Oranje. Lelijker kan het echt niet. Het is echt zo lelijk dat er oranje rubber. Maar dan moest ik nog weer een soort lijm vinden die dan, dat die zwemvliezen bij elkaar zou houden. Ja, het is echt. En dat werd dan die parketlijm. Dat is het, geloof ik. Dat kon ik dan bij de houthandel op de gracht kon ik dat kopen.
We zijn op bezoek bij Ido Vunderink.
Ik ben een van de drie kunstenaars die ooit Simolijk zijn begonnen. En we zijn nu nog met z'n tweeën, Ronald Hoofd en ik. Helaas is Albert Mandje ons kort geleden ontvallen. En we werken nu eigenlijk alleen nog maar individueel. Ik maak schilderijen. En Ronald, die is architect.
Ido maakt nu schilderijen in een atelier dat hij deelt met een fotograaf in Amsterdam-Oost. Vroeger werkte hij met de twee andere leden van Seymour Likely aan kunstwerken als de Rimfish Horn Handicap. Hij weet nog wel hoe dat werk tot stand kwam.
Ik denk dat het ook weer een van die idiote ideeën van Mandje was. Ja, wij waren in die jaren, had je, ik weet niet of je die kunst herkent, die stenen in cirkels legde Richard, oh ja. Long. Ja. Richard Long. Die wandelingen maakte en dan ging hij daar ergens op een berghenging, verzamelde hij alle stenen en dat legde hij in een cirkel of in een lijn. Dat was eigenlijk een hele romantische manier van werken. Dus Mandje die zei van ja, maar als je nou zoiets op zwemvliezen zou doen, hoe zou dat uitpakken? Wat gebeurt er dan? Krijg je dan een soort hele rare performance? Wordt het een struikelpartij? Ga je pijn in je voeten krijgen? weet ik, zulke soort gedachten. Ja, dat is als je het eind van de middag met een papiertje op over dingen zit na te denken. Oh ja, toen dacht ik van oké, dan moet er ook een soort van een flauw landschap. Ik denk van ja, wat is nou eigenlijk mooier dan die Karandashberg?
Karandash is een luxe merk dat onder andere kleurpotloden maakt. Op de doosjes stond vroeger een afbeelding van een berg. Die doosjes liggen nu ingelijst bij de RCE als onderdeel van het kunstwerk de Rimfishhorn Handicap.
En toen hebben we bedacht dat, ik weet niet of het klopt hoor, maar dat dan de Rimfishhorn was. Want we dachten, ja, de Matterhorn, dit is het zeker niet. En dus toen hebben we de kaart gezocht van Zwitserland. Wat heb je nog van bergen daar in de buurt? Nou, die Rimfishhorn, dat leek ons wel wat. Dus ja, Rimfishhorn Handicap. We proberen het maar eens met die zwemverlies in die berg op te klimmen. Dat zal niet meevallen. Maar dat zijn dan toch wel een soort van kortsluitingachtige gedachten die Mandje dan kan hebben. Maar wat zou er eigenlijk gebeuren als je dat met een zwemvlies doet en dan probeert zo'n werk van Richard Long te maken? Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus.
Het werk kwam, na wat omzwervingen, in 1992 via een aankoop in handen van de Rijksdienst. Daar wordt het bewaard en goed in de gaten gehouden. Mocht het ooit moeten worden gerestaureerd, zou Simone wel altijd contact zoeken met de kunstenaars.
Omdat je soms helemaal zelf moet uitvinden hoe je dat moet doen. En hoe je dan toch dicht bij het werk en dicht bij de intentie van de kunstenaar kan blijven. Dat maakt dat die moderne kunst of hedendaagse kunst met al die bijzondere materialen ook best ingewikkeld om te restaureren. En daarvoor neem je contact op met de kunstenaar. Ja, kunstenaars, zeker als ze nog wat jonger zijn, die gaan op een gegeven moment weer door naar ander werk. En dan hebben ze gewoon niet zoveel, op dat moment niet zoveel interesse in het werk wat ze al gemaakt hebben. Ze zijn altijd bezig met het werk wat ze nog gaan maken. Dus dan denken ze, zoek het uit. En meestal, als ze terugkijken, dan hebben ze wel interesse. Ook hoe het bewaard wordt. Maar bijna niemand is meer onvindbaar op internet. Maar 25 jaar geleden was dat natuurlijk heel anders. Maar toen heb ik dus volgens mij, uiteindelijk ben ik terechtgekomen geloof ik in de Seymour Likely Lounge of het Seymour Likely Café in Amsterdam. Telefonisch hoor.
Als Seymour Likely zijn we ooit, misschien weet je dat, een café begonnen. De Seymour Likely Lounge op de Nieuwe Zuid-Voorburg wel in Amsterdam. En die ben ik heel lang blijven runnen als een soort, op het laatst was ik zelfs de enige overgebleven eigenaar. Intussen had ik een dochter gekregen en ik dacht van ik moet toch een soort van vast inkomen hebben. Dus ik ging met dat café door.
Ondertussen is Seymour Likely lid Ronald Hooft ook aangeschoven.
Zoals veel van onze werken ontstonden die vanuit als een reactie op ook een kunstgeschiedenis. Ons café moest eigenlijk de beanery worden, maar dan eentje waar de tap ook daadwerkelijk werkte en waar ook het toilet wel eens verstopt raakte. En waar het wisselgeld op moest, was. Dus wij wilden een soort hyperrealistische versie maken van de beanery. Nou, dat is heel succesvol ook nog eens een keertje. Ik ben Ronald Hooft. En samen met Ido en met Weile Aldert Mandje vormden wij in de tijd het illustre Seymour Likely collectief.
Toen de leden van Seymour Likely uiteindelijk hun eigen weg gingen, werd Ronald dus architect. En Ido ging op zoek naar een nieuwe, eigen stijl in de beeldende kunst.
Toen ik begon, toen had ik nog steeds wel de behoefte om contact te houden, zoals we dat met Seymour Likely ook deden, met de kunstgeschiedenis. En daar een beetje met een soort ironische blik. Ik heb toen bijvoorbeeld een serie schilderijen gemaakt. Die waren heel arbeidsintensief. En dat waren gepixelde snapshots eigenlijk van het Amsterdamse bos. En die had ik geschilderd als in een ruitvorm, alsof het zo'n Mondriaan-achtige composities waren. Met sterke verticale en horizontale vlakverdelingen. Maar allemaal gradaties groen. Dat is dan die Seymour Likely ironie, omdat Mondriaan natuurlijk een pesthekel had aan die kleur groen. Dat mocht absoluut niet. Dus zo ben ik dan weer begonnen. Dat had nog wel een vrij directe link. Met hoe we als met Seymour Likely ook werkten. Met krachtige uitgangspunten, zoals de relatie tot de Europese kunstgeschiedenis. Proberen vanuit een Amerikaans perspectief daar een beetje naar te kijken.
De drie mannen ontmoeten elkaar in Amsterdam, waar ze elkaar als vanzelf tegenkwamen. Ook spendeerden ze allemaal enige tijd in Amerika.
de Amsterdamse kunstwereld is niet zo groot. Hè? Ik was vers van de academie en er ging een nieuwe wereld voor me open. En, zo hebben we elkaar leren kennen. Het heeft nog jaren geduurd voordat we echt bevriend raakten. Maar dat ontstaat dan.
Hoe kwam Roland erbij?
Eigenlijk letterlijk door een uitnodiging van Mantje. Hij moest een tentoonstelling voor zichzelf voorbereiden. En Mantje zei van, nou, dan kom maar bij ons op het atelier maken. Dus die kwam ineens bij ons in het atelier een tentoonstelling voorbereiden voor zijn eigen werk. En zo is hij er als het ware ingegroeid. En,
ja, eigenlijk, ik was net ietsje jonger dan deze twee mannen. En ik was begin student aan de Rietveld Academie. Ja, Amsterdam is nog steeds klein, maar was toen nog veel kleiner. Dus in die zin kom je elkaar dan al snel tegen. Ja, ik vond het een hele inspirerende microwereld. En iedereen werkte met elkaar samen, speelde in elkaars band. Of hing elkaar schilderijen op. Een hele solidaire. Dus je moet oppassen dat je niet romantiseert. Maar het was ook daadwerkelijk wel romantisch.
Het was ook romantisch.
Het is wel echt Turks fruit, ben ik naar de kunstacademie gegaan. Ik bedoel, het is dat snap je, er is toch... Eigenlijk, ik ruik het hier en ik loop het gebouw binnen. En eigenlijk is dit nog steeds heel echt te gek. Dus Ido leeft dit nog steeds, dit bestaan op een iets andere manier. Maar de romantiek van het kunstenaarsbestaan, daar bestaat een beeld over als je 17 bent in Bosselommer.
De drie verenigden zich onder de naam Seymour Likely. Een naam die ze hadden geleend van een Joods-Amerikaanse kunstenaar. Ze deden zich voor als één persoon en hun collectief was mysterieus en spannend. En daarna ging het hard.
Het was gek genoeg vrij snel best wel een ding in de Amsterdamse kunstwereld. En ook wel daarbuiten. En, dan kom je in de krant. En er was toen nog best wel veel aandacht voor kunst. In 1988 hadden wij onze eerste galerie tentoonstelling. Aanvankelijk in het begin waren wij eigenlijk anoniem. Wij wilden daar helemaal niet een rol in spelen als mens, als gezicht. En dat bleek onhoudbaar. Er werd natuurlijk gespeculeerd. Dus we moesten uiteindelijk uit de kast komen. Dat hebben we ook via het Parool. We hebben een lang artikel van Catharine van Houts, die toen de kunstafdeling daar een beetje bestierde. Een lang interview gedaan. En zo zijn we dan uiteindelijk met onze kop in de krant gekomen.
Vanmiddag opent in de Amsterdamse Wetering Galerie de tweede solo-expositie van Seymour Likely. Een gesprek waarin Likely's identiteit onthuld wordt. Een gesprek met een gespleten persoonlijkheid. Likely blijkt zijn atelier te hebben in de Oostzijdse Voorburgval. Daar werken drie kunstenaars voor bravoure aan het oeuvre van Likely.
Ze hebben daarmee eerst natuurlijk de kunstscene een beetje voor de gek gehouden. Door net te doen alsof het inderdaad een bestaande kunstenaar was. Ik denk dat ze wel refereerden ook echt aan bekende kunstenaars of aan kunstwerken die je wel moest kennen. Dus dat is ook wel een beetje kunst voor de mensen die toch al een beetje in die scene zitten, maar wel met een knippen. Althans, ja, dat is mijn interpretatie. Dat schrijven ze zelf ook echt, ook al die prietpraat van kunsthistorici en conservatoren en verzamelaars en zo een beetje op de hak nemen. Door dit later te ontmaskeren als van, ja, dit is gewoon een collectief en helemaal geen Amerikaans kunstenaar. Dus lekker pu. Jullie zijn er allemaal ingetrapt.
Voel je je nu aangesproken?
Nee, ik voel me niet zo aangesproken. Maar dat komt... Ik ben ook nooit zo heel erg van de prietpraat. In mijn beleving. Ik ben altijd een beetje van, ja, weet je, het is soms ook gewoon echt wat het is. Het zet je aan het denken. Dat is volgens mij ook wat kunst doet. Het laat je dingen op een andere manier zien of een andere manier bekijken. En soms heb je gewoon even een zetje nodig om... Je had allemaal niet zo ontzettend serieus te nemen.
We presenteerden ons echt als assistenten van Seymour Likely. En hij schreef ook brieven aan mensen met wie hij ging werken. Dus werden we uitgenodigd voor een tentoonstelling. Dan kwam er meteen een brief van Seymour Likely aan de organisatie. Waarin hij dan ook zijn voorstel deed voor zijn bijdrage aan de tentoonstelling. En dan gingen wij dat uitvoeren. Dus we hebben er best wel, ik denk toch al meer dan anderhalf, twee jaar over zitten denken zo... Met tussenpozen over hoe we dat dan zouden kunnen doen.
Albert Mantje kende de echte man achter de naam. Een man die zelf ergens op het platteland in Amerika vertoefde.
En toevallig heb ik een foto gekregen van een schilderij. Een portret wat Mantje heel vroeg van Seymour Likely heeft. Van Sidney Wasserbach, zoals hij heet. heeft gemaakt. Dus echt voor het eerst dat ik gezien heb hoe die eruit ziet. Ja. En het idee was om met Seymour Lykkeli de Amerikaanse kunstwereld te veroveren. En dan dat Seymour Lykkeli uiteindelijk over zichzelf zou gaan lezen in allerlei magazines en kranten. Dat was eigenlijk het plan. In onze fantasie, en ik weet niet in hoeverre dat waarheid berustte. Hij woonde in een boomhuis. Hij had daar een Japanse bibliotheek. Hij leefde totaal teruggetrokken. Wilde eigenlijk met het hedendaagse leven niet zo heel veel te maken hebben. En hij trad ook niet naar buiten, behalve naar ons. Hij kwam in die tijd van de conceptuele kunst in de jaren 60, 70 in Amerika. Dat was zijn bakermat. En ja, die trein heeft hij gemist. Dus zo kwamen wij. En wij koesterden dat beeld van hem. En we lieten dat ook doorschemeren in interviews en stukken die erover geschreven werden.
De naamgever van Seymour Lykkeli miste die trein in de jaren 60 en 70. Het collectief Seymour Lykkeli was actief in de jaren 80 en jaren 90. Het was een glorietijd voor kunstenaarscollectieven. En laat er bij de RCE nou iemand zijn die heel veel weet over die tijd. Een oude bekende van de podcast, Fransje Kuivenhoven. Collega Corinne belde haar op.
Dag Corinne.
Hallo, dag Fransje.
Ja, we hebben jou eigenlijk een beetje gebombardeerd tot degene die het vleugje jaren 80 toevoegt aan onze afleveringen.
Ja, oma vertelt. Ik ben weliswaar geen oma, maar ik vond het heel erg leuk. Want mijn vriendin is van dezelfde leeftijd en we zaten opeens allerlei jeugdherinneringen naar boven te halen uit de jaren 80. Het soort kleding wat we toen droegen, heel veel met neonkleuren en glitters en hele strakke broeken met wijde truien en beenwarmers en grote oorbellen. Dus er was geen mobiele telefoon. We maakten foto's van elkaar en niet van onszelf. We maakten ons druk over de zure regen. We zaten alle twee in de kraakbeweging. Ik ben afgestudeerd in de jaren 80, ik geloof 1982, op een Nederlandse kunstenaars die naar Italië ging in ongeveer 1800. Maar ik herinner me wel Yves Klein, hè, die tekeningen die hij maakte van vrouwen die hij met blauwe verf beschilderde. Ik herinner me natuurlijk Marina Abramovic. In de jaren 80 hield natuurlijk de beeldend kunstenaarsregeling op, hè? De BKR, beter bekend als de contraprestatie. En dat had heel veel kunstenaarsacties, hè? Want die BKR is niet zomaar buiten werking gesteld. Dat zette zich al eind jaren 70 in. Kunstenaars waren daar heel ongelukkig mee dat die regeling eindigde, want het was toch een heel mooi manier om na je academietijd met het geld van de BKR je verder te kunnen ontplooien als kunstenaar. En opeens moest je een uitkering aanvragen. En ja. Dat kreeg ook niet iedereen.
Want er was toch ook een stukje zekerheid die ineens verdween.
Absoluut. En wij is Nederland, was vrijwel uniek in deze regeling. Je had jaren 30 iets in Amerika en de Scandinavische landen hebben altijd goede sociale regelingen voor kunstenaars gehad. Maar Nederland was met die contraprestatie was een unieke regeling. Dus dat vonden heel veel kunstenaars jammer. Je had ook daarna minder kunstenaars. Dat is natuurlijk de keerzijde van de medaille, hè? Omdat het het salaris of de mogelijkheid om je levensonderhoud te voorzien minder makkelijk was via die BKR. Kozen ook wel minder jongeren voor de kunstacademie en later ook voor het vrije beroep van kunstenaar.
Ja, het is misschien wel grappig, hè, dat die collectieven dan kennelijk allemaal in diezelfde periode actief waren. Ik denk dat het misschien te maken heeft met dat er wat minder aandacht is voor de individuele kunstenaar en die dat genie waar we natuurlijk bij de hele kunstgeschiedenis van aan elkaar hangt. En dan maakt het dus niet uit of kunstenaar nummer 1 zeg maar dit geplakt heeft en de ander de kleurpotlooddoosjes. Dus dat eigen handschrift of die hand van de kunstenaar, dat wordt allemaal een beetje losgelaten. En dan zie je volgens mij vervolgens in de jaren 90 weer zo'n enorme dan komt dat individu ook weer enorm juist wel.
Er was heel veel enthousiasme en support voor beeldende kunst. Het was echt toen wel heel hip. Het was natuurlijk een beetje de post-punk-tijd, do-it-yourself, waar ik net over had, Horta, al die kunstenaarsinitiatieven, W139. Het was best wel rebels in die jaren. Het begon toen over te gaan. Iedereen begon een beetje zijn weg naar de galerie te vinden. Dus het werd ook weer meer individueel. Een soort gezamenlijkheid die ik nu mis. Die jonge mensen hebben dat nu misschien in Amsterdam-Noord, bij allerlei dingen waar ik gewoon geen weet van heb. Dat kan best, ja. Zo.
Het paste wel in het tijdsbeeld. Het was niet voor niets dat we daar ook best succesvol in waren. Dat was leuk, dat was een goede tijd. En ik denk dat we een aantal werken hebben gemaakt die echt wel de, als ze er nog zouden zijn, de tand destijds overleefd zouden hebben. Dus,
maar er zijn ook behoorlijk wat werken gesneuveld.
Er zijn heel veel werken gesneuveld, gestolen, in de container beland.
Of gewoon sowieso tijdelijk.
Of sowieso
geïnstalleerd. Ja.
De Rimfish Horn Handicap overleefde de tand destijds. En onderzoeker Suzanne de Groot onderzocht het bij de RCE om dat zo lang mogelijk zo te houden.
Ja, ik heb even opgezocht, want in 2013 ongeveer heb ik onderzoek gedaan naar de Rimfish Horn Handicap. En daardoor weten we nu dat de plastic van de flippers, die bestaan uit een copolymeer van isopreen, butadien en styreen. En dat is eigenlijk een kunstrubber, dus een synthetische rubber. Het isopreen gedeelte van de plastic, want eigenlijk een copolymeer is een plastics bestaan uit polymeren. Dat zijn hele lange moleculen. Als je het maar kan vergelijken met een kralenketting, die bestaat uit allemaal monomeren. En de monomeren zijn de kralen. Dan heeft gewoon polymeer heeft allemaal dezelfde kleur kralen. En een copolymeer die kan verschillende kleuren kralen hebben. En een van die kleuren van de kralen van de flippers is isopreen. En polyisopreen is eigenlijk het hoofdbestanddeel van rubber. Nou, rubber dat degradeert onder invloed van zuurstof. En nou, ik moet zeggen dat ik het werk de Rimfish Horn sinds 2013 niet meer gezien heb. Toen was eigenlijk de conditie van de flippers eigenlijk best goed nog.
Suzanne kent de materialen dus op molecuulniveau. Maar snapt ook dat de kunstenaars ze om andere redenen interessant vinden.
Ja, de kleuren en de vervormbaarheid. Dat is heel inspirerend voor kunstenaars om daar om daar mooie dingen van te maken.
Rubber blijft. Op een gegeven moment verkruimelt het, geloof ik. Maar er moeten wel wat nog een meerjaartje overheen gaan. Ja, en die parketlijm. Ja, ik moet gewoon lijm hebben met veel volume en veel hechting. En ik zei tegen die gasten van die houthandel, ja, ik moet rubber op hout plakken. En het is nu, denk ik, dat er veel makkelijker aan materiaal te komen is wat dat gewoon doet. Maar dat was toen best nog
speurtocht.
Best nog lastig. Er was ook qua chemie nog niet zoveel bekend over dat soort hechtingsprocessen. Dat heeft een enorme vlucht genomen. Maar dat was toen best. En dat, ik denk ook dat het totaal ongeschikt is. Ik denk dat er heel veel afgebroken is ondertussen. Want het brokkelde natuurlijk gewoon die flexibele rubber. En dan dat keiharde uitgeharde parketlijm.
Ja, ik zie er wel de vergankelijkheid van in. Van dat werk, dat er ook wel een kwaliteit van is. Ik bedoel, dat zie ik heel anders met het werk. Als ik naar het werk van Ido kijk, dan is dat heeft dat een hele andere intentie. En een hele andere intensiteit ook. Dus ik denk dat wij dat ook wel gemaakt hebben. Met dat ook in het achterhoofd, dat we dat niet een dealbreaker vonden als het niet voor de eeuwigheid was.
Suzanne probeert al haar kennis ook beschikbaar te maken voor mensen die misschien iets minder kaas gegeten hebben van chemie.
Dachten we, nou, het zou mooi zijn als medewerkers binnen de musea zelf al heel ver kunnen komen, zelf kunnen uitzoeken om welke plastic het gaat. Maar dan door gebruik maken van de zintuigen, door te kijken, door te voelen, door te luisteren. Daarvoor hebben we dus een project opgezet waarin we de plastic identificatietool hebben ontwikkeld. En dat is een online tool waar allerlei vragen gesteld worden. En dat is eigenlijk de bedoeling dat die lijst van 40 plastics die voorkomen binnen de musea. Dus je hebt een plastic object en er zijn 40 mogelijkheden aan plastics, wat het zou kunnen zijn. En door het beantwoorden van die vragen is de bedoeling dat die lijst van 40 steeds kleiner wordt eigenlijk. Het is niet altijd mogelijk, maar vaak is het wel mogelijk om zachtjes tegen de plastic te tikken. Veel plastics hebben een specifieke klank. Polystyreen heeft een hele een beetje blikkerige klank. Die voor ons heel erg herkenbaar is. Dus dan kan je de klank van jouw plastic vergelijken met de klank uit een stukje polystyreen uit de kit.
Ik heb hier de twee koffertjes met referentiematerialen die bij de Plastic Identification Tool horen. En het zijn twee koffertjes met allemaal vakjes erin. Er zit ook een voorbeeld van piepschuim in. Daarom heet het piepschuim.
Voor Ronald en Ido bood het samenwerken binnen See More Likely uitdagingen, maar zeker ook kansen.
Kijk, je moet om te beginnen, als je met z'n drie werkt, moet je gewoon uitspreken wat je wil gaan maken. Dat vrij snel moet je gewoon duidelijk maken aan elkaar. Van, nou, dit, volgens mij moeten we zoiets gaan maken. En dan gaat de ander zeggen, ja, nee, maar dat moet dan anders. Hè? Ik bedoel, als je in je eentje werkt, dan heb je de luxe om te zoeken. En daardoor kom je op dingen. Als je met z'n drieën werkt, dan moet je voorstellen heen en weer kaatsen. En dat levert andere dingen op. Je moet ook sneller concreet worden. Nou ja, dat is wel echt een groot verschil. En je hebt meer ambachtelijke mogelijkheden. Sommige dingen kan ik gewoon niet maken. En andere dingen weer wel. En, nou ja, en als we het alle drie niet konden, dan lieten we het iemand anders maken dan.
Ja, collectief klinkt ook wel een beetje alternatief. In die zin was het wel op een samenwerking op het scherpst van de snede, maar wel een genereuze samenwerking. Dus wij gunnen elkaar het licht in de ogen en een plek in de spotlights. Maar ook in ons onderlinge, in het maakproces, in het denkproces, gunnen we elkaar ook veel.
Maar als je zo intensief samenwerkt, hoe komt dat dan tot een einde?
Die was in feite vrij organisch. Je moet wel werk blijven maken, anders is de rest van het werken waardeloos. Nou, daar hadden wij sowieso al helemaal geen interesse in de monetaire waarde ervan. Dus we hebben dat gewoon een beetje zo uit elkaar laten. Lekker nonchalant. Eigenlijk zo nonchalant als het ontstaan is. Zo nonchalant is het eigenlijk ook weer uit elkaar gegaan.
Nou, dat is afhankelijk wel een shock. Weet je nog die avond in Seymour dat bandje zei van...
Ik weet ook wel dat we dat ook wel een beetje anders ervaren. Ik zag het ook wel aankomen. Ja. En ik vond het ook wel prima. En jij vond het wel erger toen. Maar ja, goed.
Ja. Dat was dan het formele einde van Seymour Likely. Volgens mij was dat 93. Ja, ik vond het heel erg. Ja, ik vond het heel naar. Het was echt een beetje alsof mijn vriendin het uitgemaakt had. Zo'n gevoel, ja. Ja, ik vond het wel naar. Hij wilde gewoon weer volledig op zijn eigen werk zich richten. En andere dingen gaan doen, ja. Dat was, een maandje van rusteloze natuur. Dus die moest weer op pad. Ja.
De grote afwezige en tegelijkertijd aanwezige in ons gesprek is altijd Mandje, het derde lid van See More Likely.
Onze kunstbroeder is natuurlijk recentelijk overleden. Dan kijk ik wel met een bepaalde mate van trots op terug. Nou ja, we hebben het ook niet voor de eeuwigheid gemaakt. Maar als iemand er dan toch die waarde aan heeft en de moeite wil nemen om dat te tonen en te conserveren, dan vind ik dat ook wel leuk, eerlijk gezegd. Hij was zelf nogal teruggetrokken. Zo makkelijk als wij met elkaar allemaal communiceerden, was hij niet te bereiken. Dus je moest echt bij hem langs. Dat romantische kunstenaarsbestaan, dat heeft hij tot in de perfectie voortgezet. Het was wel een liefdevol contact. En wij hebben ook samen gewoond, letterlijk, in een piepklein huisje. En dus we hebben veel historie met elkaar. Veel lief gedeeld. En ook wel een beetje leed, links en rechts. Dus dat is een band die blijft bestaan. En Wij hebben nu recentelijk met zijn zoons de contact gehad. En dat voelt dan ook wel op een Disney-achtige manier wel circulair.
En hiermee is een reunie van Seymour Lightly definitief van tafel.
Die route die is afgesloten in elk geval. Als het er ooit van had kunnen komen, dan is die in elk geval afgesloten. Ja, het is gewoon ook een afsluiting van een tijdperk. Wat doe je met tijdperken? Je sluit ze af.
Ik had een heel sterk het gevoel toen we met z'n vieren, met zijn twee zoons, hebben gegeten nog na de uitvaart. En ook de afscheidsspeech heb ik eigenlijk best wel voor hun twee geschreven. En ja, dat is dan, dat vind ik dan wel een soort. En zij verdienen ook een goede documentatie van wat hun vader in de loop van zijn leven allemaal heeft klaargespeeld. En dat, we proberen daar nu ook een beetje orde in te scheppen en te kijken of we met foto's en op allerlei plekken werken om dat allemaal weer een beetje onder één paraplu te krijgen, zodat we dat aan die jongens ook een beetje als een soort nalatenschap kunnen doorgeven. Zo van wat hun vader allemaal. En dat is wel.
Wie wat bewaart is een audioproductie van Horens in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Veel dank aan Suzanne de Groot, Ronald Hoofd, Fransje Kuivenhoven, Fraukje van der Meulen, Daphne Nieuwenhuizen, Simone Vermaat, Ido Funderink en Adinne van Wely. Deze aflevering werd gemaakt door Milou Groenendijk, Joost van Pagé en Josien Wijkhuis, met ondersteuning van Corinne Heijerman. Floris van Bergeijk maakte de muziek, het sounddesign en de mixage. Marike van der Ven deed eindredactie en regie. Jurie van Putten maakte het artwork. En ook veel dank aan onze lieve collega, Lieve Heremans.
Dag, Luc Hezen hier van de podcast Kunst is Lang. Daarin praat ik elke week ruim 3 kwartier met 1 beeldend kunstenaar. Maar mocht je na deze aflevering van Wie Wat Bewaart geen genoeg kunnen krijgen van kunstcollectieven, beluister dan onze speciale reeks Kunst is Collectief. 10 afleveringen met kunstenaars, theatermakers en ontwerpers die collectief werken. Kunst is Collectief dus, te vinden in jouw favoriete podcast-app.